1 Korinthe 8, waar ik lees vanaf vers 8. En waar staat: de spijzen nu maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. Maar zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden dergenen die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in de afgodentempel aanzitten, zal het geweten derzelfde die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn? En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, om welke Christus gestorven is? Doch gij lieden, alzo tegen de broeders zondigende en een zwak geweten kwetsende, zondig tegen Christus. Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. Tot zover. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, waar gesproken wordt over afgoden en of die er nou wel of niet zijn. En het blijkt dat ze er zijn voor zover ze een plaats innemen in ons hart of in ons denken, of zelfs in onze gewoonten. Maar voor de rest zijn ze er niet, want de gedachte is dat wij maar één God hebben en dus ook één God kennen, zoals het staat in vers 6. En de gedachte is dan ook dat het in beginsel en fundamenteel en objectief bezien helemaal niet uitmaakt, want waar het om gaat is inderdaad dat afgoden inderdaad niet zijn. En daar zouden we het bij voorkeur bij moeten houden. En in de gedachte van de schrift, met name in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 10, is het zo dat het juist een kenmerk is van kracht en van geestelijke kracht, wanneer men inderdaad deze afgoden, of wie het dan maar zijn mogen, volstrekt negeert. Doet alsof ze er niet zijn. Ze zijn er wel, nogmaals, maar ze zouden in ons leven, onze gedachten, geen rol spelen. Dat is ook wat later in 1 Korinthe 10 met grote nadruk nog eens een keer gezegd wordt. Deze kennis, die zou elke gelovige bezitten. Het neemt echter niet weg dat van kennis gezegd wordt dat kennis blaast op, terwijl het de bedoeling was dat er opgebouwd zou worden. En de apostel zegt dan ook al in vers 1, alvorens hij het onderwerp als zodanig aansnijdt, zegt hij: de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Het is een gedachtegang die wij later nog een keer tegenkomen in deze brief, want nadat de apostel uitgebreid is ingegaan op de zogeheten geestelijke gaven die in de gemeente in Korinthe kennelijk aanwezig waren, zegt hij: ik wijs u een weg die nog uitnemender is. En dan wijst hij ook op de liefde. En daarmee op de praktische dienst aan God en inderdaad ook aan elkaar, want dat is waar het in werkelijkheid om gaat. De vraag is namelijk niet of iets mag of niet mag, ook niet of wij mogen eten wat aan de afgoden geofferd is of niet. De vraag is op welke wijze wij de Heer en in de praktijk op welke wijze wij ook de gemeente zouden dienen. En dienst aan de gemeente zou altijd moeten zijn tot opbouw van die geestelijke tempel waarover al eerder in deze brief gesproken is. Zodat de problematiek ook inderdaad verschoven wordt. De vraag is niet of het mag of niet mag. De apostel zegt wel: wij weten dat het mag en we weten, want wij weten dat een afgod niets is. En we zouden afgoden dus niet erkennen. Maar er staat in vers 7: doch in allen is die kennis niet. Maar sommigen met een gewoonte des afgods tot nog toe, en dat hebben we vorige keer aangehaald en uitgelegd, althans toegelicht. Sommigen met een gewoonte des afgods tot nog toe eten iets wat aan de afgoden geofferd is, en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. De gedachte zit hem in, of het probleem zit in hun gewoonte en daarmee ook in hun denken tot op zekere hoogte. Want waar men afgoden kent en erkent, dat kan maar niet in een christen zijn, hoor. Dat kan heel goed. Je kan toch geloven dat die afgoden bestaan, want ze bestaan ook. En je zou er zelfs in je leven rekening mee kunnen houden, dat zou kunnen, maar men zou dat niet doen. Maar waar men dat doet, krijgt men problemen als men iets eet wat aan de afgoden geofferd is, omdat men dan betrokken raakt bij dingen waarvan men weet dat men er niet betrokken bij zou raken. Maar die betrokkenheid zit hem tussen de oortjes, heet zoiets. In voetbalterm is dat, geloof ik, heel langzamerhand. Maar goed. Maar het zit inderdaad in het hart, in het denken van de mens. Waarna de apostel zegt in vers 8: de spijze maakt ons goden niet aangenaam. Is aardig voor degenen die onder de wet leven, want de wet is in de eerste plaats spijs en drank, zoals op een andere plaats gezegd wordt. Maar ook op een andere plaats wordt gezegd dat het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Dat wil zeggen, de wet wel, maar het nieuwe verbond niet. Dat wil zeggen, het maakt niet uit wat wij eten. Mens wordt bovendien niet verontreinigd, maar dat heb ik vorige keer ook al aangehaald. De mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar door wat hem uitgaat, door de mond, wel te verstaan. Zodat het feit dat wij iets mogen eten, wat anderen weer niet mogen eten kennelijk, dat speelt helemaal geen enkele rol van betekenis, want wat wij zouden eten, zouden wij gewoon zelf bepalen. En het maakt ons in beginsel althans niet aangenaam, en ook niet onaangenaam uiteraard, voor God. Want staat er, het maakt verder niks uit, het zij dat we eten, we hebben toch geen overvloed, en het zij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. De eenvoudige gedachte is, het al of niet eten voegt niks aan ons of ons leven toe, en het doet ook niks aan ons leven af. Voor ons persoonlijk zou het niet moeten uitmaken, is de gedachte. En daarom staat er, maar zie toe, dat deze uw macht, want kennis, uit de voorgaande verse al vanaf vers 1, kennis is inderdaad macht. Zo is dat nou eenmaal. Deze uw macht namelijk, om te eten dat wat aan de afgoden geofferd is, dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Want waar men gelooft dat men alles eten mag, is men sterk. In geestelijke zin. Waar men gelooft dat het mag. Dat staat namelijk, een paar bladzijden terug maar, in Romeinen 14, ik geloof dat ik er nog net niet naartoe gegaan ben, maar dat doe ik dan nu maar even. Want daar staat in Romeinen 14 vers 1, degene die zwak is in het geloof, neemt aan. De volgorde van de zin is wat ongelukkig. Romeinen 14 vers 1, ik heb heel lang moeten puzzelen voor ik begreep wat er stond. Maar wat er staat is goed, alleen we begrijpen het niet goed meer. Er staat, neemt degene die zwak is in het geloof aan. Dat is de gedachte. Het probleem zit hem in dat wij de naam van hem niet kennen. En wij denken dat degene die, waarmee de zin begint, dat dat het onderwerp van de zin is. En het is het lijnvoorwerp. Maar het blijkt ook, er staat dengene nu. Maar dat weten wij niet meer natuurlijk, hè. Dengene die zwak is in het geloof neemt aan. Of neemt degene die zwak is in het geloof aan. Niet om er daar een ruzie mee te maken. Want dat is niet de bedoeling. Want dat leidt helemaal tot niks natuurlijk. Leidt tot verdeeldheid. De gedachte hier is er juist één ter bevordering van de eenheid. Want hoewel er onderscheid bestaat, met zeer grote nadruk overigens, hoewel er onderscheid bestaat tussen sterke en zwakke gelovigen, veel meer dan ons lief is, staat er toch, neem degene die zwak is in het geloof aan. Andersom kan natuurlijk nooit, want iemand die zwak is kan nooit een sterke aannemen. Of tot zich trekken, want er staat niet eens aannemen, er staat tot zich trekken. Dus een veel sterkere uitdrukking. Aannemen is een beetje passief, zo van, nou laat het dan maar gebeuren. Ik accepteer het. Maar het is een veel sterkere uitdrukking, namelijk een van bewust handelen. Dus trek degene die zwak is in het geloof tot u. En een sterke kan een zwakke tot zich trekken. Andersom wordt het iets moeilijker, vrees ik. Maar niet om ruzie te maken. Integendeel, het gaat er juist om dat de gemeente één is en dat sterke en zwakke gelovigen nou eenmaal deel uitmaken van datzelfde lichaam van Christus. En dat sommige leden zwak zijn en sommige sterk. Dat hoef ik hopelijk niet toe te lichten. Dat hoeft ook niet, want als u dat zo niet begrijpt, zal dat ongetwijfeld binnen afzienbare tijd nog komen. Dat blijkt namelijk wel in de praktijk, bedoel ik gewoon, hè? Nou goed. Waarna staat in vers 2, de een gelooft wel dat men alles eten mag. De een gelooft dat men alles eten mag. Dat is dus wat Paulus geloofde en wat hij ook aan de Korintiërs schreef. Want wij kennen geen afgoden, namelijk wij erkennen geen afgoden. Ze spelen ook geen rol in onze gedachten, als het goed is. Als we sterk zijn tenminste. En dus, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden, dat wil zeggen die eet vegetarisch, heet zoiets tegenwoordig. Ik kan het ook niet helpen. Er staat ook uitdrukkelijk niet, diegene die zwak is gelooft niet dat men alles eten mag. Dat is ongetwijfeld wel zo, maar degene die zwak is eet ook inderdaad niet alles. Maar degene die sterk is gelooft dat men alles eten mag, maar of hij dat ook doet, dat is nog maar zeer de vraag. En daarover gaat het ook inderdaad in 1 Korinthe 8. Wij die sterk zijn, wij die de kennis hebben, wij die die macht hebben, ik moet het nog eenmaal zo zeggen, wij geloven dat wij alles eten mogen, maar of we dat ook doen hangt af van de omstandigheden en in het bijzonder van wie er allemaal bij is als we zitten te eten. Daar komt het ongeveer op neer. Het eigenaardige is overigens dat dikwijls gedacht wordt in de praktijk, dat heb u misschien nooit geconstateerd, maar ik wel dan, hè, dat soms gedacht wordt dat degene die zich in zijn menu beperkt, dus alleen moeskruiden eet in dit geval, of alleen vegetarisch eet of zo, dat zo iemand sterk zou zijn. Maar dat is nou net het misverstand. Dat is juist niet zo. Het is zwak op zich, omdat men andere dingen inderdaad kennelijk niet aan kan. En daarom moet men zich beperken, juist omdat men zwak is. De beperking is sowieso eigenlijk in beginsel een beeld van zwakte. Een uitdrukking van zwakte. Dat is niet altijd zo, maar in beginsel is dat wel zo. Vervolgens wordt natuurlijk gezegd dat er zijn die geloven dat men alles eten mag. Maar als de zwakke zich beperkt, dan is degene die gelooft dat men alles eten mag, kennelijk de sterke. Dat volgt gewoon uit de tegenstelling in die zin van Romeinen 14 vers 2. Het wordt wat netjes gezegd, hè. De een gelooft dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Wat is dan die een? Sterk, uiteraard. Maar let op dat er niet staat dat hij ook daadwerkelijk alles eet. Want dat hangt weer van bepaalde omstandigheden af. Er staat dan ook prompt, vers 3, die daar eet, de sterke dus, verachte hem niet die niet eet en zich dus beperkt. En die niet eet, oordelen hem niet die eet, want God heeft hem aangenomen. Waarna een uiteenzetting volgt met als bekende uitspraak in vers 5, een ieder zei in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken dus, in zijn eigen hart eventueel, ten volle verzekerd. Want hoe wij leven, en eventueel wat we eten of wat we niet eten, is afhankelijk van onze eigen overtuiging en ook van onze eigen levensomstandigheid, van ons eigen denken, van onze eigen zwakheden. En het is dus inderdaad in beginsel voor iedereen verschillend. En die ruimte wordt ook inderdaad gelaten door de Heer zelf. En wij zouden elkaar ook die ruimte moeten geven. Wij die vegetarisch zijn, zouden ruimte moeten geven aan degene die alle dagen vlees eten. En wij die alle dagen vlees eten, zouden ook eens wat vlees moeten geven aan diegenen die het niet betalen kunnen. Maar, oh nee, dat is een ander hoofdstuk. Maar zoiets dus, hè? Ik bedoel, dat maakt niet uit. Dat, bovendien, als er iets vlees is, is het dit. De natuurlijke mens en al wat daarmee samenhangt. En naar het vlees zouden we elkaar niet kennen. En die uitdrukking, die krijgt hier dan nog een heel speciale toepassing erbij ook nog. Maar er staat dan, vers 4, wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? De gedachte is namelijk dat alle gelovigen dienstknechten, huisknechten zo je wilt, dienstknechten zijn van Christus. En aangezien zij dienstknechten zijn van een ander, zal die ander hen wel oordelen indien dat noodzakelijk is of indien hij dat noodzakelijk vindt. En het is niet aan ons om anderen, en met name om andere broeders en zusters, te oordelen op grond van hun menu. En op grond van hun gewone dagelijks leven als mens en naar het vlees dus. Dat wordt ons niet toegestaan eigenlijk, dat klinkt dan heel hard als ik het zo zeg, maar zo is het wel. Dat is namelijk onze verantwoordelijkheid helemaal niet. Dat staat er ook, want vers 4 zegt, wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Dat wil zeggen, zijn eigen heer zal hem wel oordelen. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Dat wil zeggen dat hoewel levens er verschillend uit kunnen zien, kan het ook zo wezen dat die verschillende levens, hoe verschillend ze ook zijn, door dezelfde Heer volstrekt aanvaard en goedgekeurd worden. Dat kan heel goed, want het heeft te maken met niet wat men doet of laat, maar het heeft in de eerste plaats te maken met wat in het hart zit. En dat gaat hier over het eten, dat ligt bij de Jood natuurlijk helemaal bovenop. Bij de Griekse gelovigen uiteraard ook, vanwege dat vlees altijd aan de afgoden geofferd was, bij de slachting feitelijk al. Het geldt dus voor het eten, maar aan de andere kant wordt vervolgens gesproken in vers 5 over de een acht wel de ene dag boven de andere, maar de ander acht al de dagen. Het woordje gelijk moet je vervolgens doorstrepen, want daar gaat het niet over. De ander acht al de dagen. En ik persoonlijk, ik reken mij niet tot degene die de ene dag acht boven de andere. Sommigen doen dat wel, hele verhalen natuurlijk over de Sabbat. Dat blijkt dan weer de zondag te zijn, dus daar heb je eerst de discussie. En over de dag des Heren, en dat blijkt ook al de zondag te zijn. Dus alles is tegenwoordig maar een zondag geworden. En dat is de eerste dag der week. En dan kijk ik in mijn agenda en dan blijkt het de laatste dag van de week te zijn. Dus de verwarring is alom bijzonder groot. Maar wat maakt het ons uit? Want wij achten al de dagen. En als er al een dag des Heren is, als het goed is, zijn al onze dagen dagen des Heren. In de zin van dat die dag aan de Heer toekomt. Maar als je weet wat de term dag des Heren betekent, dan zul je die term voorlopig niet meer gebruiken. Want het betekent het oordeel van de Heer. Dag des Heren is niet een tijd zelfs, het is het oordeel wat van de Heer zou komen. En of dat dan met de zondag te maken heeft, dat lijkt me toch wel erg ver gezocht. Maar goed, dat even terzijde. Maar men spreekt dan over een rustdag eens in de week. En daar ben ik helemaal niet op tegen. Ik wil wel zeven rustdagen hebben in de week. Toen zei iemand, die heb ik ook. Maar goed, het was een klein misverstand even toen. Maar dat kan natuurlijk. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Als het goed is, wij achten alle dagen. Als we sterk zijn. En anders zouden we dat binnen de afzienbare tijd moeten worden. Maar hier staat de een acht alle dagen, maar de andere acht de ene dag boven de andere. Ik vraag me altijd af welke dag Paulus dan hier bedoelt, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat erom wie die anderen bedoelen eventueel, dus dat hoeven wij even niet te weten. Ik vrees dat het niet de eerste dag der week is, maar inderdaad de zevende dag van de week. Maar dat even terzijde. Maar de apostel zegt, en ieder zij in zijn eigen denken, in zijn eigen gemoed, ten volle verzekerd. Want de gedachte is niet dat wij onder een wet leven en dus leven onder allerlei voorschriften. De gedachte is dat wij levend onder het nieuwe verbond veranderd zouden worden in ons gemoed. Want dat is dezelfde uitdrukking die in Romeinen 12, vers 2 of zo staat. Wij zouden veranderd worden in ons denken en een normaal mens leeft vanuit zijn hart en vanuit zijn denken. Waar dat niet het geval is, is het dus ook niet normaal. Nee, dat klopt precies. En meer zeg ik er liever niet van, maar ik meen het voor de volle 100%. Een mens zou leven uit dat wat in zijn hart is, van binnenuit namelijk. Als hij leeft in overeenstemming met dat wat hem van buitenaf wordt opgelegd, dan heeft hij een probleem. En niet zo'n kleintje. En het wordt groter met het klimmen der jaren, denk ik ook altijd. Zodat het Nederlandse uitdrukking luidt, hoe ouder, hoe gekker. En dat heeft een zeer sterke kern van waarheid. Nou goed, daar hebben we het nou verder niet over. 49, zuster. Ja. Hè? Dat valt wel mee eigenlijk, hè? Zie je niet?
Nee.
Oh, niet. Nou, laten we zitten. Maar waar het om gaat is dus dat wij veranderd zouden worden in ons denken en zouden leven vanuit dat wat in ons hart is. Dan zijn we namelijk vrij. Als we leven vanuit wat in ons hart is, dan zijn we kennelijk vrij. Er is er niks bij mis. En zijn wij ook sterk. En dat is ook de bedoeling. En hoewel misschien er dingen zijn of bedenkingen zijn in ons hart die nou niet helemaal 100% zo sterk zijn of in overeenstemming met de schrift, dat is het punt niet. Dat zal in de loop der tijd, als alles goed gaat, ook inderdaad veranderen, want wij zouden veranderd worden in ons denken. Maar men moet nooit proberen de buitenkant aan te pakken en te zeggen dit mag wel en dat mag niet. Want op hetzelfde moment als we zeggen dit mag wel en dat mag niet, dan nemen we van mensen, ik neem aan broeders en zusters, wij nemen hen het recht af om te leven vanuit hun gemoed. En als dat toch niet mag, waarom zou dan het gemoed veranderd worden? En hoezo zou dan het woord Gods in onze harten geschreven worden? Dus we handelen dus lijnrecht in strijd met de wil en het werk Gods in onze dagen, of het werk van de geest in onze levens, want dat is wat het is, hè. Vandaar, men zou elkaar aanvaarden en iedereen zou in zijn eigen denken overtuigd zijn, ten volle verzekerd. Want dan staat er in vers 6, die de dag waarneemt, de ene dag boven de andere dus, doet dat voor de Heer, en die die ene bijzondere dag niet waarneemt, omdat hij gewoon alle dagen waarneemt en erkent en in ere houdt, die doet dat ook voor de Heer, staat er. En die eet voor de Heer, want hij dankt God. Kennelijk gaat het dus inderdaad niet om de voorschriften van de wet, maar om hetzelfde probleem als in 1 Korinthe, het vlees wat aan de afgoden geofferd is. Daar staat er nog steeds van, men dankte de Heer voor en daarmee uit. Dus die eet, die dankt God. En die niet eet en dus slechts moeskruiden eet, die doet dat ook voor de Heer en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want het zij dat we leven, wij leven voor de Heer. Het zij dat we sterven, wij sterven voor de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heer. En dat is de grondgedachte. Bovendien, er staat een heel sterke uitspraak in vers 9 van Romeinen 14. Er staat, want voor dat doel, daartoe, voor dat doel is Christus ook gestorven en opgestaan, namelijk wederlevend geworden, opdat hij over doden en levenden heersen zou. Waarbij zo zonder meer staat dat dood en opstanding van Christus ertoe zou leiden, en er dus ook toe geleid heeft, dat de Heer Jezus zelf over de mens, over alle mensen, doden en levenden, heersen zou. En dat betekent dat inderdaad alle mensen, ieder mens, voor zich eventueel rekenschap zou afleggen, niet aan andere mensen, maar aan de Heer. Dat is de consequentie. En dus niet aan ons, wij ook niet aan anderen, maar inderdaad alleen aan de Heer. Dat is waar het om gaat en dat zouden alle gelovigen moeten leren. Sprak hij twijfelmoedig. Maar het is wel zo natuurlijk, hè? Dat is wat we zouden moeten leren. En dus, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen, en ook een bijzonder individueel, voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Hetgeen dan weer ontleend wordt. Bovendien, ik wil dat anders zeggen, hetgeen gebaseerd wordt op een oude uitspraak uit Jesaja 42 en Jesaja 45. Zodat je maar ziet dat gemeentelijke waarheid gewoon uit het Oude Testament afkomstig is. Maar dat maar weer even terzijde. Maar de kern van het betoog is die van vers 12. Zo dan en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dus elkander niet meer oordelen. En laat ons dus ook elkander geen aanstoot of ergernis geven, zegt vers 13. Nou, dat is precies het punt waar we ook gebleven waren in 1 Korinthe 8. Laten we elkander geen aanstoot of ergernis geven. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Neemt echter niet weg dat ook hier in Romeinen 14, vers 14 staat: ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Reine en onreine dingen bestaan niet. Objectief bezien bestaan ze niet. Dingen zijn alleen rein of onrein omdat wij denken dat ze rein of onrein zijn. En dat heeft dan zo'n uitwerking op ons. Zodat u maar ziet dat reinheid en onreinheid niet rechtstreeks van doen heeft met spijzen of iets dergelijks. Maar het heeft te maken met onze gedachten. Het zit in ons denken. En als iets onrein is, omdat er een afgoden geofferd is, dan is het in de praktijk alleen onrein als wij denken dat het zo is. Dus het zit in onze gedachten. Nou goed. Ik blader maar terug. Ja, ik kan wel door blijven lezen daar. Hè. Ik zou eigenlijk 15 vers 1 ook moeten lezen, naast 14 vers 1 van Romeinen. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Vlees is dus wel lekker, maar voor een gelegenheid toch maar appelmoes. Wat stond er? Oh, moeskruiden. Ja, sorry. Goed. Nou, terug naar 1 Korinthe 8. Want daar staat in vers 9: maar ziet toe dat deze uw macht, die dus niet ontkend wordt of bestreden wordt, dat deze uw macht niet op enige wijze een aanstoot worden voor degene die zwak zijn. Een aanstoot wil zeggen dat het een hindernis is of zo in het leven van een ander. En het wordt dan prompt uitgelegd. De vraag is natuurlijk meteen: hoezo dan? Maar dat staat meteen in vers 10. Want zo iemand u, die de kennis hebt en die dus ook die macht hebt, zo iemand u ziet in de afgodentempel aanzitten, en dat is nog heel wat sterker dan thuis een stukje vlees eten, het is wel de afgodentempel, hè? Het zal wel gewoon een restaurant zijn hoor, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Zo iemand u ziet in de afgodentempel aanzitten, zal het geweten van degene die zwak is niet gesterkt worden om te eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Want het gaat dus om iemand die een gewoonte had des afgods tot nog toe, was het idee, met veel moeite kan hij zich beheersen en zeggen, nou, dat doe ik niet meer. Ik eet niet meer wat aan de afgoden geofferd is. Ik wil met die afgoden niet te maken hebben. Dus ik eet ook niet meer wat aan de afgoden geofferd is. Maar het was wel lekker eigenlijk. Maar ja, het is beter van niet. En zo iemand ziet dan u of mij in der afgodentempel aanzitten. Dat zal McDonald's dus wel... Nee, niet William. Die andere. Wie? Naaman. Dat is ook een aardige natuurlijk, hè. Maar u ziet, ze zien ons dus in de afgodentempel aanzitten. Ja, die vroeg excuus om het te mogen doen, hè? Daar kwam het op neer. Maar die ziet ons en die zegt, hé, maar als hij het mag, want aangenomen dat men respect voor ons heeft, dat is zelden het geval natuurlijk, maar er zijn niet zoveel sterke gelovigen, maar stel nou dat, hè, zei, nou ja, als hij dat kan doen, of zij natuurlijk, dan kan ik dat ook. Dan is er dus niks mee mis. Maar er is wel wat mee mis. Het heeft te maken met wat in het hart zit. Of ik wil er zo wijzen. Het heeft te maken met wat in het gemoed zit. Wat in het denken is. En dat kan zo iemand niet begrijpen. Er stond trouwens al in 1 Korinthe 3. Of 2 was het geloof ik nog. Hè. Er staat over de geestelijke mens. Die begrijpt of verstaat alle dingen. Maar hij zelf wordt van niemand begrepen. Of erkend, hè. Want dat is wat er staat. Men zal dat niet begrijpen. Men kan dat ook niet begrijpen. Dat zit hem in het denken. En men wordt dus... Men struikelt. Men stoot zich aan deze gebeurtenis. En er staat er... Zal het geweten van diegene die zwak is... In dit geval niet gestijfd staat er dan. Dat is een beetje jammer eigenlijk. Want er staat gewoon hetzelfde woord als in vers 1. Dat woord voor stichten. Je raakt een beetje de draad kwijt zo. Maar er staat gewoon... Zal het geweten desselven die zwak is niet gesticht worden, opgebouwd worden om te eten die dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Maar een zwakke mag dat niet doen. Dat wil zeggen, die kan het beter niet doen uiteraard. Zo zit het nou eenmaal. Als men ergens gevoelig voor is, moet men er uit de buurt blijven. Als men neiging heeft tot alcoholisme, ik zeg het eigenlijk verkeerd, maar ik doe het met opzet zo. Als men neiging heeft tot alcoholisme, dan moet men van de sterke drank afblijven. Zo is het gewoon. Er is niks mis met sterke drank. Absoluut niet. Hé, Velo? Niet verder vertellen, je weet nooit wie er nog die banden weer is voor. Dus er is niks mis met sterke drank. Maar het punt is dat er met sommige mensen wat mis is, waardoor ze zich er verre van moeten houden. Dat is nou eenmaal zo. Toch? Het is misschien iets duidelijker te begrijpen dan de kwestie van vlees wat aan de afgoden geofferd is. Hè? Zo is het. Nou goed, dus moet men zich soms beperken. Dat is wat hier staat. En er staat er zelfs niet eens in... Ja, in vers 10 staat het in vragende vorm. Geef nou zelf eens antwoord. Later zegt de apostel, als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. Maar dat is zo'n stuk 10 inmiddels. Maar hier staat dan staat het ook in dezezelfde vragende vorm... Zal dat niet zo zijn dat degene die zwak is hierdoor, door wat hij ziet, gesterkt of gebouwd wordt om te eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn? En dan maar in vers 11 staat het niet meer in vragende vorm, in de vertaling helaas wel, maar voor zover ik weet in het Grieks niet, staat er gewoon als een stelling namelijk, er staat en... De broeder die zwak is, zal door uw kennis verloren gaan. Of, nog beter, want dan verander ik liever de volgorde van de zin ook nog een keer. De broeder die zwak is, om welke Christus gestorven is, zal door uw kennis en dus door uw macht, uit vers 9, verloren gaan. Waarbij natuurlijk... in de eerste plaats opgemerkt moet worden... dat verloren gaan... niet betekent dat men geworpen wordt in de poel des vuurs. Andersom wel. Wie geworpen wordt in de poel des vuurs is verloren. Ja, zonder meer zo. Maar wie verloren is... is nog niet noodzakelijk terechtgekomen in de poel des vuurs. Die kan namelijk overal terechtgekomen zijn... behalve op de goede plek. Is de gedachte van verloren gaan. U weet waar verloren vandaan komt. Het komt van verliezen. Zodat de vraag moet zijn... Een broeder gaat verloren. Wat is hij dan kwijtgeraakt? Ja, niet zijn leven, niet zijn zaligheid. De weg is hij kwijtgeraakt. verloren gaan wil zeggen dat men de weg kwijt is. Dat men wel gaat, maar niet ergens naartoe. En dat is een verlies uiteraard. Als men gaat, zou men onderweg zijn naar een speciaal doel. Maar als het doel er niet is, dan gaat men wel, maar verloren. Dat is het idee. En de hele betekenis van verloren gaan is een beginsel die van de weg kwijtraken. In vele gevallen, moet ik meteen zeggen, in de Bijbel, wordt het toegepast op de levensweg in het algemeen, de weg van de natuurlijke mens. En als hij niet wedergeboren wordt, dan blijft hij de weg kwijt zijn. Die was hij al kwijt bij zijn geboorte, zal ik maar zeggen. En hij vindt de weg nooit, hij vindt namelijk geen doel in het leven, dus gaat hij verloren. En waar het leven eindigt in het dood, is dat dus doelloos en zijn hele leven lang ging hij verloren en was hij verloren. En moeilijker is het niet. En in die zin wordt het ook vele malen gebruikt. Ik heb geen inventarisatie gemaakt, geen statistiek opgemaakt van hoe vaak het in die toepassing en hoe vaak het in een andere toepassing gebruikt wordt. In sommige gevallen is dat toch niet precies te zeggen. Dat doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is dat we in dit geval, denk ik dan, goed Nederlands zouden begrijpen. En verloren gaan wil gewoon zeggen dat men wel onderweg is, maar men komt niet waar men zou moeten wezen, al was het maar alleen omdat men niet eens meer weet waar men moet wezen. En dat is verloren gaan. En dat kan in de meest absolute en brede betekenis gebruikt worden, maar hier wordt het uiteraard in een smalle betekenis gebruikt, want hier gaat het uitdrukkelijk om een broeder. Kunnen broeders dan verloren gaan? Jawel, maar niet in de zin van dat zij hun eeuwig leven als zodanig kwijt kunnen raken. Als men geen eeuwig leven heeft ontvangen, is men geen broeder in deze toepassing van het begrip. En als men een broeder is, blijft men dus ook altijd een broeder. Maar de bedoeling is dat broeders, gelovigen, kinderen Gods dus, ook inderdaad een weg zouden gaan. Een doel zouden hebben in hun leven. Petrus die zegt dat wij inderdaad zijn verlost van onze ijdele wandel. Een ijdele wandel is eigenlijk hetzelfde als een verloren gaan. Verloren als bijwoord dan, hè? Een verloren gaan. Een ijdele wandel. Een inhoudsloze wandel. Men wandelt wel, maar in feite nergens naartoe, zonder enig doel. En als wij verlost zijn van onze ijdele wandel, dan betekent het uiteraard dat wij nu een wandel hebben die inhoud zou hebben, die niet doelloos zou zijn, dat wij een doel zouden hebben in het leven en dus een doel waarheen wij onderweg zijn als gelovigen. Dat doel is uiteraard niet de hemel of zaligheid als zodanig, want dat hebben wij al ontvangen. Dat doel zou zijn onze aanstelling tot zonen in de toekomst, want het doel van een kind van God is dat hij zoon van God zal worden. U weet het langzamerhand, hè? Wie ben jij? Jantje. En hoe oud ben je? 5. En wat wil je worden? 6. Hè? Toch? Zo simpel is dat. Dat is zo logisch als wat. Je bent een kind, wat wil je worden? Volwassen. Een zoon. Erfgenaam. Dat is waar het om gaat. En als men die weg daarnaartoe niet wandelt, zal ik maar zeggen, of niet wandelen kan, of daarvan afgehouden wordt, of dat men struikelt onderweg, dan gaat men inderdaad verloren. En in die zin zijn er helaas vele kinderen gods die verloren gaan. Nou ja, dat was 1 Korinthe 3, dat is niet nieuw, dat was 1 Korinthe 3, daar hebben we uitgebreid over gesproken. De gedachte namelijk dat wij als kinderen gods zouden bouwen op het fundament met goud en zilver en kostelijke stenen. En waar we dat niet doen, of waar gebouwd wordt wel op het fundament, maar met hout, hooi en stro, dan zal dat verbrand worden, zal ik maar zeggen. En doch wij zelf, waar wij zo leven, wij zelf zullen behouden worden, inderdaad, doch al zo als door vuur. Maar van onze wandel, van ons levenswandel als zodanig, is niks terechtgekomen. Dat blijkt ook een ijdele wandel te zijn namelijk. Dat was niet nodig geweest, maar het blijkt toch een ijdele wandel te zijn. En in die zin spreekt de apostel hier over verloren gaan. De vertaling is prima, maar wij zouden de uitdrukking beter begrijpen. Want het kan inderdaad zo zijn dat broeders die zwak zijn struikelen en inderdaad nooit meer opstaan. Als ze erg zwak zijn, kon dat wel eens wezen. En ik zou er niet te gering over denken. Ik heb al vaak gehoord van broeders of zusters die zeiden, je denkt toch niet dat je het werk van de Heer kunt tegenhouden? Dan zeggen, ja, wis en waarachtig kan dat. Welk werk van de Heer dan? Waar gebeurt dat werk van de Heer dan? En niet komen met abstracties, zo van, dat gebeurt in de gemeente, want de volgende vraag is dan gewoon weer, en wat is dat dan, de gemeente? Maar dat vraag ik zo niet dan. Dan vraag ik, wie is dat dan, de gemeente? Dan bent u toch, dan ben ik toch. En kunnen wij het werk van de Heer tegenhouden? Jazeker wel. Tuurlijk wel. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wie zich onttrekt, mijn ziel, heeft in hem geen welbehagen. Geen behagen, staat er. Dat is uit Habakuk. En Habakuk? Ja. Nou, in ieder geval aangehaald in Hebreeën 10, de laatste verse. De rechtvaardige zal uit het geloof leven en wel tot behouding der ziel, dat staat er ook bij, enzovoort. Doch, zo wie zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat is, en dat staat in vele plaatsen. 1 Korinthe 10 zegt het ook. Daar zegt Paulus, nou ja, even omslaan. In bladzijde verder. 1 Korinthe 10, daar staat, dat hele volk, broeders, dat hele volk, vers 1, dat hele volk Israël in de tijd, die waren allen, dat hele volk was onder de wolk en was door de zee gegaan. Zij waren in Mozes gedoopt, dat wil zeggen, ze waren verbonden met Mozes en gezegend met elke zegening in Mozes, om zo te zeggen. En ze waren in de wolken in de zee en ze hebben alle dezelfde geestelijke spijs gegeten. Nou ja, het manna. En ze hebben alle uit dezelfde steenrots gedronken, hetzelfde water. Type van Christus, maar het staat er ook bij. Maar dan vers 5. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want hoewel ze behouden waren uit Egypte, en hoewel heel het volk verlost was uit Egypte, wordt van het meerderdeel gezegd dat de Heer geen welgevallen in hen gehad heeft en dat zij verloren zijn gegaan. Want ze gingen uit Egypte naar Kanaan, maar ze kwamen niet in Kanaan aan. In Kanaan aan. Ja, hè? Toch? Hun lichamen zijn gevallen in de woestijn, zegt Hebreeën 3. Moet een duidelijke zaak zijn. Zodat dat verloren gaan wordt kennelijk hier gebruikt in een betrekkelijke, in een smallere betekenis van het woord. Bovendien, als wij het onderscheid hebben leren zien tussen behoudenis of zaligheid van de geest en zaligheid van de ziel, of behoudenis van de ziel, dan begrijpen we ook dat het tegenovergestelde begrip, namelijk verloren gaan, ook inderdaad minstens op deze twee manieren kan worden toegepast. Men kan naar de geest verloren gaan, dan komt men in de poel des vuurs. Men kan naar de ziel verloren gaan, dan komt men niet in de poel des vuurs. Maar van het praktische leven blijft inderdaad niks over, dat komt wel in het vuur namelijk. De werken. Ja, natuurlijk. Het werk, dat is het probleem met dit soort zaken. Hè? Natuurlijk zegt de schrift dat het werk Gods niet gekeerd kan worden. Dat werk, maar dan is de algemeeniteit. Dat wil zeggen, zijn werk tot verkiezing of verzamelingen, zelfs tot opbouw van de gemeente, dat kan inderdaad niet gestopt worden. Maar het werk van de Heer in onszelf, privé, als wedergeboren mensen, kan wel degelijk gestopt worden op dezelfde wijze als dat een zondaar kan weigeren gewoon om behouden te worden, namelijk om tot geloof te komen. Want waar wij wedergeboren worden door geloof en dus door onderwerping aan het woord Gods, worden wij van kinderen Gods ook zonen Gods op precies dezelfde wijze, namelijk door te leven uit geloof. Daarom zegt de schrift ook, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet de onrechtvaardige, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij zelf kunnen dat keren. Dus wij niet willen dat de Heer in ons wat doet, dan houden we dat gewoon tegen.
Indirect, maar per definitie is niet te keren.
Nee, precies. Nee, in het algemeen niet, maar in ons in het bijzonder wel. En de uitspraak over ik werk en werk in uw dagen dat niemand keren kan, dat is zelfs een uitdrukking over het werk Gods in onze dagen. Dat gaat over de roeping van de gemeente. Dat wordt in dat verband door Paulus later in Handelingen 13, geloof ik, aangehaald. En verder is het natuurlijk zo dat wij leren dat de Heer ons gebruiken wil, dat is waar. Maar het is natuurlijk toch zo, als wij ons niet laten gebruiken, gebruikt hij een ander. In die zin kan het niet gekeerd worden. Maar onze eigen betrokkenheid daarbij, daar zijn wij zelf hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor. Dat is dus wel te keren, dat zeker. En verder is het natuurlijk zo dat wij op deze wijze die hier in 1 Korinthe 8 beschreven wordt, inderdaad in staat zijn om dat werk Gods dan toch op zijn minst voor een tijd tegen te houden en wellicht zelfs definitief. Dat kan namelijk. Het, zoals van Israël gezegd kan worden dat de naam des Heeren hun schots om hunnentwil gelasterd werd, zo kan dat in ons en door ons kan dat inderdaad ook gebeuren. En zo staat het hier ook, want er staat niet vragend, maar er staat bevestigend. En de broeder die zwak is, om welke Christus gestorven is, die zal door uw kennis de weg kwijtraken. Hoe lang dat zo blijft en of hij hem ooit weer terugvindt, wordt hier in het midden gelaten. Toch? Ik ben niet geneigd tenminste de uitdrukking verloren gaan helemaal definitief op te pakken. Maar ik kan me voorstellen toch dat dat gebeurt. En ik heb ooit, maar dat mag ik natuurlijk nooit vertellen. Maar ik heb heus wel zien gebeuren in de loop der 49 jaar zuster. Ja, ik heb heus wel zien gebeuren in de loop der tijd dat gelovigen een spoor bijster raken. En ze kwamen er nooit meer op terug en zijn inmiddels overleden. Zo is het nou eenmaal. Snijden wat af, willen iets niet of gaan een bepaalde weg en dat is het dan. Dat kan dus wel en in ieder geval wij zouden voor dat soort zaken geen aanleiding zijn, is de gedachte. We zouden ons dat bewust zijn. Bovendien, de uitdrukking aan het einde van vers 11, ik zet hem liever ergens anders in de zin. Ik vind dat hij er wat ongelukkig staat, maar dat is niet echt waar. Voor ons staat hij er wat ongelukkig, maar u moet bedenken dat nadrukken in een zin komen of te liggen helemaal aan het begin van een zin of helemaal aan het eind van een zin. En voor degene die graag grappen vertellen, hij moet aan het eind van de zin. Toch? Nou, dat leg ik dan in de pauze wel uit, hè. Maar hier komt ook een klemtoon aan het eind van de zin. De gedachte is namelijk dat die broeder die door ons, door onze kennis, door onze kracht notabene, door onze kracht, want zo heet het, onze macht, hè, uit vers 9. Die broeder die door onze macht tot struikelen komt, wel van die broeder wordt gezegd dat Christus voor hem gestorven is. Waar was dan de macht, de kracht en de kennis van Christus? Wel, de eenvoudige gedachte is deze. De Heer gaf zijn macht op. En zijn kennis en wat er maar wezen mag, zijn denken. Hij gaf het op, hij werd zwak enzovoort. En hij stierf ter wille van u en mij en ter wille ook van deze zwakke broeder, uiteraard. En wat denkt u dan wat wij voor die zwakke broeder zouden doen? Nou, liever niet ook sterven. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Hoewel denkbaar is, hoor. Ik kan vast ook wel een verhaal bedenken waarbij dat toch voor de hand liggende conclusie is. Maar dat doe ik nu ook liever niet. Maar waar het om gaat is dat degene wiens navolgers wij zouden zijn, is degene die zijn macht heeft opgegeven, die zich vernederd heeft, die mij en u gediend heeft enzovoort, die ook deze zwakke broeder gediend heeft. En dus laten we inderdaad hem navolgen. Dat is het idee. Dat is heel simpel, hij is voor ons zwak geworden, ja. Dat staat op meerdere plaatsen. Ik meen trouwens zelfs. In 2 Korinthe. Van? In het volgende hoofdstuk. Ja, het volgende hoofdstuk. Dat sluit er tamelijk naadloos op aan. Daar kom ik straks nog wel terug. Ik denk namelijk, laat ik dat dan meteen even zeggen. Ik denk namelijk dat dit eten van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, niet specifiek het probleem was onder de Korintiërs. Ik heb geen reden om het aan te nemen, maar kennelijk heeft men hem daar wel over geschreven. Maar het leek mij dat alle Korintiërs zwak waren, dus ik kan me dat niet helemaal zo goed voorstellen hoe dat zit. Maar het punt is dat uit het volgende hoofdstuk blijkt, en dat het een volgend hoofdstuk is, dat is mijn vondst ook niet, maar zo heet het nou eenmaal, hè, dat uit het volgende hoofdstuk blijkt dat de apostel zijn eigen zogeheten zwakke gedrag verklaart en zegt dat hij zich zo gedragen heeft ter wille van zwakken. En daarom de uitspraak, wat ik zei, vers 22, maar het hele gedeelte gaat erover. Vers 22 dan in het bijzonder voor 1 Korinthe 9 is van gelijke aard, van gelijke strekking als de inhoud van hoofdstuk 8. De gedachte is namelijk dat de apostel zich aangepast heeft aan degene die onder de wet zijn en aan degene die zonder de wet zijn enzovoorts. En nog een heleboel dingen meer. En inderdaad, in vers 22 letterlijk, ik ben de zwakke geworden als zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. En dus opdat die zwakken sterk zouden worden, is de gedachte. Zodat men zal waarschijnlijk kritiek op Paulus gehad hebben, dat hij ook zwak was en zich zo gedroeg. Niettemin, Paulus zegt, dit was daar en daarom. Want het gaat er niet om of men zijn zwakheid of zijn kracht zou demonstreren. Het gaat erom dat men de Heer zou dienen en in het algemeen men dient de Heer door zich ten dienste te stellen van het werk van de Heer. En dat is de opbouw van de gemeente, maar dat is een abstractie, want in concreto is het de opbouw van elke individuele gelovige. En dus wij zouden daar ook in betrokken zijn en dus met elke individuele gelovige eventueel rekening houden. Voor zover we ermee in contact komen, zal ik maar zeggen. Nou goed, terug naar vers 11. De uitspraak om welke Christus gestorven is, staat aan het eind van de zin, omdat hij dan blijft hangen, weet je wel. Want dat is de gedachte. De Heer heeft zich voor ons overgegeven. Het is een waarheid trouwens, die wij, vinden in ieder geval in Efeze 5 vers 2. Dat vind ik altijd een heel fraaie. Het zal gelaten 1 zeker, vers 4. Die zich voor ons heeft overgeleverd opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is gelaten 1 vers 4. Maar ik noem nu Efeze 5 vers 2 of 1 en 2. Zijt navolgens Gods als geliefde kinderen, ook aardig, en wandelt in de liefde, niet wandelt in uw kennis, hoewel er niks verkeerds meer is op zich, maar wandelt in de liefde, gelijk wij zo Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een slachtoffer, een offerande, goden tot welriekende reuk. En voor alle duidelijkheid, het is een uitspraak niet over de dood van de Heer Jezus, maar over zijn dienst en zijn leven nu. Zoals later ook trouwens uitdrukkelijk bevestigd wordt in hetzelfde hoofdstuk, vers 25, 26 en 27. Het gaat over het werk van Christus nu voor ons, namelijk voor de gemeente. En waar de Heer zich overgeeft, en de betekenis van de term is zich beperkt, dat is het namelijk, waar de Heer zich beperkt, zich beperken oplegt ter wille van de gemeente om die te bouwen en dus om onze broeders en zusters te bouwen en ook ons, zouden wij geneigd zijn in ieder geval om eventueel onszelf ook deze beperkingen op te leggen. Maar beperkingen opleggen betekent natuurlijk niks als het gewoon een wet is. Dan is het een verplichting, maar zich beperkingen opleggen, dat zou men vrijwillig doen. En daarover gaat het hier in 1 Korinthe 8. Goed. Dan vers 12 van 1 Korinthe 8. Doch gij lieden alzo tegen de broeders zondigende. En dan zeggen we meteen, hoezo zondigende? Ik mag toch vlees eten wat aan de afgoden of het is? En dat ze me daar zien, of dat ze doen, dat kan ik toch ook niet helpen. Niettemin staat er, gij lieden alzo tegen de broeders zondigende. De vraag is, hoezo? En dan staat er meteen achter. Namelijk, hun zwak geweten kwetsende. Zondig tegen Christus. Want de Heer is erop uit om deze zwakke broeders te beschermen. De Heer is erop uit om hun gewetens te reinigen. Om hem bekwaam te maken tot de dienst aan God. Want dat is waar het feitelijk om gaat. En waar wij dingen doen die precies het tegenovergestelde bewerkstelligen, daar zondigen wij, staat er, tegen Christus. Sterk uitgedrukt natuurlijk, maar niettemin is het zo. De algemene gedachte van het schriftgedeelte, maar ook van vele andere schriftgedeelten, is dus dat wij niets zouden doen waarvan we weten dat het anderen direct zou kwetsen. Begrijp je me goed? Wij hebben het niet over mensen die te kwade trouw zijn en die overal aanstoot aannemen en die altijd op zoek zijn naar iets waarover ze zouden kunnen struikelen. Al was het maar omdat je zo mooi aandacht trekt als je struikelt. Hè? Dit ken je toch, dit? Dat weet je toch hoe dat werkt, hè? Dat is een act die door heel wat artiesten gebruikt wordt als ze opkomen op het podium. Ze komen vlot oplopen met van die korte pasjes, dat hoort zo, weet je wel. En dan struikelend opkomen. Waarom ze dat doen? Niet omdat het zo leuk is, maar gewoon omdat het ogenblikkelijk ieders aandacht trekt. Als iemand dreigt te vallen, het is ook een leedvermaak, zit er trouwens ook meteen achter. Enzovoort. Echt waar, maar het werkt perfect. Nou. Dat is, en zo zijn er mensen die in het leven, gewoon in het dagelijks leven, zo wandelen. En als jij dus iets hebt laten liggen, dan zien ze het ogenblikkelijk en struikelen erover. Bewust. Kunnen ze jou de schuld geven en dan moet jij het weer goed maken, dus dat is weer mooi geregeld. Hè? Moet je maar eens navragen in Amerika. Als ze me enigszins kans zien om schade te lijden ergens van, zullen ze het niet nalaten, want daarna gaan ze... Sjoe heet dat, hè? Sjoe, dat is volksvermaak nummer 1 daar. Sjoe, gerechtelijk vervolgen. Ja, dat is wat het op neemt. Ja, dat, to pursue is het, hè? Maar het komt zoveel voor dat men het woord al afgekort heeft, hè? Het werkt goed, want je vangt daar zeer grote bedragen voor, hoor. Dus je moet gewoon even ergens iets zoeken waarover je kunt struikelen. En dan kun je schadeclaim indienen. Zo werkt zoiets. Maar dat gebeurt overal. Niet alleen materiële schadeclaimen, zal ik maar zeggen. Maar in het algemeen, in de samenleving is het zo. Zo gaan mensen namelijk met elkaar om. En ik moet u zeggen, met zulke mensen die dus overal graag aanstoot aannemen, zou je beter geen rekening kunnen houden. We hebben het niet over mensen die moedwillig kritiek willen hebben op anderen of anderen willen oordelen. Daar zou je helemaal geen rekening mee moeten houden. We zouden rekening houden met degenen die echt zwak zijn, die van goede wil zijn enzovoort, maar die hun denken, hun geweten inderdaad niet onder controle hebben nog. En die dus gewoon kennelijk zwak zijn in het geloof. Want als ze sterk waren, zou hun geweten gereinigd zijn. En zolang dat niet het geval is, zouden wij daar dus op een of andere wijze mee rekening houden. Dat is trouwens niet moeilijk, want u weet, wij hebben elkander hartelijk lief, omdat de Heer ons ook hartelijk lief heeft enzovoorts. En waar we elkaar lief hebben, zouden we toch iets voor elkaar over hebben. Toch? Dat betekent gewoon dat als je een stukje vlees wil eten, zuster, dan moet je dat in het geheim doen. Dat heb ik u vorige keer al verteld, dus daar kom ik nou niet meer op terug. Maar zoiets is het nou eenmaal, ik kan het ook niet helpen. Sommigen vinden dat weinig principieel, ik persoonlijk vind het zeer, maar dan ook zeer principieel. Het is alleen niet wettisch. Maar het is wel een leven uit bepaalde beginselen. Maar het is niet een wettisch beginsel, het is een beginsel waarbij het goede gezocht wordt voor onze naasten, en ik bedoel dus onze broeders en zusters, de huisgenoten des geloofs. En dat is de strekking van vers 12. Waarna de apostel zegt, en kennelijk was hij naar dit vers onderweg, daarom indien de spijs mijn broeder ergert, en dat betekent gewoon doet struikelen, want ergeren en aanstoot geven is hetzelfde, hè? Hetzelfde beginsel. En in de spijs mijn broeder ten val brengt, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten. Waarna de vraag is of we in de eeuwigheid überhaupt nog vlees eten. En we vragen ons dus af wat de uitdrukking van de apostel eigenlijk betekent als je straks in de hemel toch geen vlees te eten krijgt. Hè? Dan kun je er makkelijk hier vast afstand van doen, want het is daar toch niet. Hè? Zoiets. Dus ik zeg het met opzet. Want de uitdrukking heeft natuurlijk wel een belangrijke betekenis, maar ik wil u erop wijzen dat de term in eeuwigheid niet noodzakelijk slaat op tijd, maar de term in eeuwigheid, of eeuwig, de kortere versie, betekent gewoon dat er geen grenzen zijn. En de gedachte is dus dat de apostel zegt dat hij helemaal geen vlees meer zal eten. Überhaupt niet. Maar ja, Sowieso niet. Maar waarom dat nou Duits moet wezen, weet ik ook niet. Hoe zeg je dat in het Nederlands? In eeuwigheid niet. Dat is wat je in het Nederlands dan zou moeten zeggen. In het algemeen niet. En nooit niet, dan heb je weer een tijdsaanduiding natuurlijk. Hè? Toch? Nou. Maar de gedachte is, indien de spijs mijn broeder ten val brengt, zo zal ik helemaal geen vlees eten. Ook niet onder omstandigheden waarvan ik denk dat hij toch niet aan de weet komt. Maar hij zegt, helemaal niet. Opdat ik mijn broeder niet ergere. Want dat is de basis van de christelijke ethiek, zeg ik dan maar weer eens. Hè? Niet de wet, maar dit soort beginselen met betrekking tot de opbouw van de gemeente. Je moet er meteen op wijzen dat dit officieel weliswaar het laatste vers is van hoofdstuk 8. Maar ik denk dat het de climax is feitelijk van hoofdstuk 8. Omdat hier de apostel inderdaad in het bijzonder spreekt over zichzelf. En ik heb het idee dat hij daarheen onderweg was. En dat ze hem ooit eens een keer betrapt hebben dat hij onderweg bij McDonald's... toch? En aan de hamburger zat. Avant la lettre. Heet zoiets, hè? Want het menu is natuurlijk in het Frans. Hè? Maar goed. Maar ik denk dat het daarover gaat. Want daarna verantwoordt hij zich inderdaad in het volgende hoofdstuk. In vers 13 spreekt hij ineens over ik. En hij gaat meteen verder. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? En ben ik niet vrij betekent dus onder andere. Ik kan eten wat ik wil. Ik kan doen wat ik wil. Enzovoorts. Ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus, Jezus onze Heere gezien? Jezus Christus onze Heere, hetgeen de toelichting is op dat hij apostel is. En daarna, zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere, waarna hij inderdaad onder andere uiteenzet hoe hij zich te midden van de Korintiërs gedragen heeft. En er volgt uit dat hij zelf in Korinthe geleefd heeft en gehandeld heeft in overeenstemming met die beginselen die hij zojuist in hoofdstuk 8 uiteengezet heeft. Dat is waar het om gaat. Hij heeft van alles gedaan om hen niet tot last te zijn. En hij heeft ook van alles nagelaten om hen niet tot last te zijn. En kennelijk neemt men hem nu kwalijk dat hij van alles heeft nagelaten. En men neemt hem kwalijk dat hij bepaalde dingen gedaan heeft waarvan hij dacht, zij denken dat hij dat niet had moeten doen. Want de grondgedachte is gewoon, maar we zullen het schriftgedeelte straks lezen. De grondgedachte is gewoon dat ze vinden dat de apostel zich bepaald niet als apostel gedragen heeft. Maar dat is niet gebaseerd op de boodschap die hij predikte, maar is gebaseerd op zijn levenswijze in de dagen dat hij in Korinthe was. Want punt 1, hij was ongetrouwd en dan kan je toch moeilijk een zendeling zijn. Dat heb ik eens ergens nagevraagd, maar laat me zitten. He? Hij had geen kinderen, was ongetrouwd, dus je kan dan toch geen zendeling zijn. Bovendien had hij een beroep in Korinthe, want hij kwam in Korinthe en hij vestigde zich bij Aquila. Dat is eigenaardig genoeg, maar dat is het merk van een soort tent. En dat is ook zo, want het was toch die tentenbouwer in Korinthe. He? Dus hij had een beroep, hij werkte gewoon voor de kost. Dus hij had een soort hobby dat hij bijbelse lezingen gaf of zoiets. Maar dat ziet er niet echt uit als een fulltimer of als een zendeling of iets dergelijks. En als ze hem vroegen, waar gaat het vanuit, kon hij natuurlijk ook niks zeggen. Hij had geen zendingsgenootschap. Hij kon de naam van zijn vrouw ook niet noemen in dat geval. Wat nogal eens wil helpen. Maar dat kon bij de gelegenheid ook niet. Zo is het nou eenmaal. Je moet je even voorstellen hoe dat was. En dan kun je begrijpen dat ook in onze dagen mensen kritiek op zijn doen en laten zouden hebben. Hij had vlees wat aan de afgoden geofferd is, vermoedelijk. Hij werkte gewoon voor de kost en hij was ongetrouwd. En dat denkt men tot in onze dagen nog steeds van alles van. Toch? Er zal er wel een steek aan los geweest zijn. Dat is het idee. Enzovoorts. Maar de apostel verklaart in dit hoofdstuk waarom het was zoals het was. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat ongetwijfeld niets, maar dan ook niets geholpen heeft. Maar het is toch wel aardig dat wij leren hoe het was en waarom het was zoals het was, opdat wij daar onze lering uittrekken. De Korintiërs hebben dat ongetwijfeld niet gedaan, maar wij zouden dat wel doen. Maar daarover hebben wij het na de pauze. En zo komen wij bij hoofdstuk 9... van 1 Korinthe, waar de apostel schrijft, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden, want het zegel mijns apostelschaps zijt gij lieden in de Heere. Mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek je dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven, overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak dat wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Tot zover. En ik hoop dat u de uitdrukkingen van vers 12 inmiddels herkent. Daar staat, indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Waar de apostel dus spreekt over de macht, eigenlijk het recht, maar goed, de macht die hij heeft. En daarmee sluit het vers aan bij vers 9 van het voorgaande hoofdstuk. Zie toe dat deze uw macht niet enigerwijze aanstoot worden aan degenen die zwak zijn. En in hoofdstuk 9 spreekt de apostel over de macht die hij heeft. Maar hij zegt ook dat hij die macht niet gebruikt heeft om te voorkomen dat die macht aanstoot zou zijn voor alle Corinthiërs. Voor deze hele gemeente die hij kennelijk zwak acht. Maar dat zegt hij hier niet, maar in hoofdstuk 3 heeft hij dat natuurlijk al gezegd. Kinderen, jonge kinderen in Christus, of hoe dat maar heten mag. Met andere woorden, hij heeft zichzelf beperkingen opgelegd zoals hoofdstuk 8 al uiteengezet heeft. Bovendien, hij zegt in vers 3... Mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen is deze. En onderzoek betekent gewoon navragen. En waarschijnlijk is die navraag zelfs direct bij hem terechtgekomen, namelijk men heeft hem gevraagd. En dat is de beste manier van navraag overigens. Dus dat valt er nog niet eens tegen. Men heeft hem geschreven. En die uitspraak meteen in het volgende vers, vers 4, hebben wij niet macht... Komt hij weer. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Sluit natuurlijk ook aan bij hoofdstuk 8 vers 9. En daaruit concludeer ik dat die kwestie van het eten van vlees wat aan de afgoden geofferd is, rechtstreeks van doen heeft met de apostel Paulus zelf of wat men van hem gezien heeft of iets dergelijks. Hebt u die? Want als het er helemaal over gaat, van beide brieven, beide Korinthebrieven, kan gezegd worden, en sommigen doen dat ook, dat ze eigenlijk allebei voor de volle 100% gaan over Paulus zelf. Dat wil zeggen over zijn eigen positie waarin hij zijn apostelambt, of hoe het maar heten mag, verdedigt, want zoiets, zo heet dat ongeveer. In de praktijk is dat maar gedeeltelijk waar. Ik bedoel niet dat het waar is voor slechts enkele hoofdstukken. Ik bedoel dat het inderdaad waar is. Namelijk, daar gaat het onder andere over. Maar de apostel maakt van dezelfde gelegenheid gebruik om hen enige algemene christelijke en daarmee ook bijbelse beginselen bij te brengen. En in sommige hoofdstukken wat nadrukkelijker dan in andere. In dit hoofdstuk is zij een soort in de verdediging, om het in het jargon van deze streek des lands te zeggen. Hij is een soort in de verdediging. Dat is niet echt zo. Zo kun je het wel lezen. Maar je kunt ook lezen alsof hij hier inderdaad zichzelf tot in bepaalde details ten voorbeeld stelt aan de Corinthiërs. Waarmee hij natuurlijk de rollen omdraait. Want zij hebben kritiek op hem. En hij zegt, nou je kan kritiek op mij hebben, maar je zou een voorbeeld aan hem moeten nemen. En dat is wat hij hier doet. En in andere brieven zegt hij gewoon maar in één zinnetje. Zoals in Efeze, wees alle mijn navolgers, broeders, enzovoorts. Maar daar gaat het wel om. Hij zegt dus, vers 1, ben ik niet een apostel, is de vraag. De antwoord op de vraag is natuurlijk ja, maar dit is wat wij leerden, een retorische vraag. derde klas lagere scholen. Toch of niet? Dat was een vraag die niet beantwoord hoeft te worden, omdat het antwoord vanzelfsprekend is. Ben ik niet een apostel? Natuurlijk is hij een apostel. Maar voor zover hij daarvoor bewijs aanvoert, zegt hij gewoon, ik ben in ieder geval uw apostel, vers 2. Want het zegel, waarmerk is dat, hè, en dus bewijs, het zegel mijns apostelschaps zijt gij lieden. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, hij zegt, natuurlijk ben ik een apostel, anders waren jullie er niet. Door mijn apostelschap en mijn apostolische bediening is die gemeente in Korinthe ontstaan. Hij kwam daar als eerste openlijk het evangelie prediken en mensen kwamen tot geloof en zo ontstond die gemeente. Hoe zouden zij, juist in Korinthe, kunnen twijfelen aan het apostelschap van de apostel Paulus? Zij zelf waren daarvan het bewijs. Waarmee men ziet hoe dom deze Korintiërs redeneerden. He? Zo ken ik er nog een paar, maar dan kom ik te dicht bij huis. Dus ik zal u dat besparen. Het voorbeeld van de apostel Paulus is goed genoeg. He? Dat is toch veelzeggend genoeg, zuster? God. Nou, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Want de gedachte is dat een apostel staat in dienst van de Heer Jezus Christus. Misschien staat het wel in hoofdstuk 1 vers 1, dat ben ik vergeten. Nou, er staat in ieder geval Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus en door de wil van God. En dat is meer dan genoeg, want dat is waar het om gaat. De apostel is apostel van Jezus Christus en is ook een dienstknecht, een slaaf. Zo staat het in andere brieven aan het begin. Een slaaf van Jezus Christus. Maar naar de mens gesproken en naar de gelovigen gesproken is hij dus vrij. Dat is een eigenaardig verschijnsel dat de zogeheten geestelijke ambtdragers, sommigen schrijven dat met hoofdletters, ik met hele kleintjes, telkens blijf ik een vergaderingsbroeder. Nee, daar erkennen ze geen geestelijke ambten, maar dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk erkennen ze die wel, maar niet zwart op wit en niet officieel. Maar ze zijn er natuurlijk wel, het is een Bijbels gegeven. Maar de gedachte is dat geestelijke ambtdragers gewoonlijk geacht worden te staan in de dienst van de gemeente. En ik zei met nadruk in de dienst van de gemeente. Dat wil zeggen, ze worden geacht door een gemeente te worden aangesteld en door een gemeente te worden ontslagen. Niet volgens de Bijbel, bedoel ik, maar in de praktijk gebeurt dat. Ik bedoel, je studeert voor predikant, je haalt een bul. Dat heb ik eens nagevraagd bij een boer, maar ik vind het altijd zo'n raar woord, een bul. Maar goed. hoe heet zoiets? Een diploma heet dat gewoon bij HBS'ers, hè? Maar die zijn er niet meer. Goed, en wat je dan moet doen is solliciteren. Dat is het ongeveer. Je hebt een opleiding gehad en dan moet je solliciteren. Ja, bij een gemeente. Dus dan kom je toch bij die boer terecht in de gemeenteraad. Ik bedoel er niks negatiefs mee. Eerlijk niet. Absoluut niet. Maar zo is het dan toch. En dan moet de zogenaamde leek, want die mensen worden geacht leken te zijn, ook officieel, ze erkennen dat ook, die moeten uitmaken of zo iemand in hun dienst genomen zal worden. En als je erom lacht, kan ik het niet helpen, maar ik vind het echt een bespottelijke zaak. Natuurlijk ga je daarom lachen. Het is ook een bespottelijke zaak, maar het bestaat al zo lang dat we niet anders weten, dus we nemen dat bloed serieus. Maar zo hoort het niet. De gedachte is namelijk dat in het algemeen, spreek ik niet over geestelijke aandragers of hoe je die mensen maar noemen moet, dat in het algemeen iemand die de Heer dient dan vrij moet zijn van mensen en andersom. Met andere woorden, wij zijn vrij. Nou, dat was 1 Korinthe 7, hè? Wij zijn namelijk vrijgemaakt, verlost, uit het diensthuis, uit de slavernij, de dienstbaarheid uitgeleid, juist om de Heer te dienen. En zolang wij leven onder de wet, zolang wij leven onder de heerschappij van de zonde en de macht van de dood en hoe het maar heten mag, zijn wij onbekwaam in de praktijk om de levende God te dienen. En zolang wij een onrein of belast geweten hebben, dat is meer dan 90% van alle wedergeboren mensen, overigens, ja, zijn wij onbekwaam om de levende God te dienen, want daartoe zou eerst het geweten gereinigd moeten zijn. En zolang wij niet vrij zijn, kunnen wij de levende God niet dienen. En ik zeg het met opzet zwart-wit, want je kan het wel grijs zeggen, maar dat klinkt voor sommigen veel te hoopgevend. Zo van, naarmate wij vrij zijn, kunnen we de Heer dienen. Dat mag dan waar zijn, maar het ideaalbeeld is niet dat we een beetje vrij zijn om een beetje de Heer te dienen, maar dat wij vrij zijn om de Heer te dienen. En als wij zeggen, als we beweren, dienstknechten van God te zijn, en dat slaat niet alleen op die officiële ambtdragen, zal ik maar zeggen, als we beweren dienstknechten van God te zijn, dan zouden we vrij moeten zijn. En dat is wat de apostel zegt, hij was vrij, maar de Korintiërs trokken dat in twijfel. Want zij zagen bijvoorbeeld dat de man een beroep uitoefende. Niet een roeping, of heet het toch een beroep? Nou goed, een vak vooruit. Een vak uitoefende daar in Korinthe. Dus zo vrij was hij nu ook weer niet, want hij moest wel werken voor de baas. Toch? En de apostel zegt, nou zo was het niet. Ik deed dat wel, maar dat deed ik omdat ik vrij was. Want als ik vrij ben, kan ik doen wat ik wil om de Heer te dienen. Waaronder eventueel tenten maken. Overdag of nachts, dat weet ik nooit precies in wel hoe zijn dagschema eruit zag. Daar heb ik echt geen idee van. Maar niettemin, zo was het nou eenmaal. Zodat wat men aan de buitenkant ziet, zou men niet meteen moeten beoordelen of veroordelen. Het probleem is dat mensen in een bepaalde positie geacht worden te beantwoorden aan de stereotype opvattingen die daar nou eenmaal over bestaan. Men moet er op een bepaalde wijze uitzien, een bepaalde wijze gekleed zijn, een bepaalde wijze leven enzovoort. En daarom maak ik soms wel eens zo'n gekscherende opmerking. Die moet je niet serieus nemen, maar zo'n gekscherende opmerking over de stereotypen. Een zendeling is iemand met een vrouw en enige kinderen. En elk jaar één meer. Toch? Er is niks mis. Op zich is daar niks mis mee, maar waar komt dat stereotype vandaan? Het hoeft namelijk niet. Toch? Nee, bovendien, dat is de protestantse versie. Dit, hè? Want de rooms-katholieke versie, daar heeft men juist geen vrouw en geen kinderen. En in beide gevallen komen de praatjes van. Ja. Toch? Dat wil zeggen, als je dat mee probeert te voorkomen, wel, dat kun je vergeten, die praatjes komen toch, want die bedenken de mensen zelf. Daar kun je ook heel weinig aan doen, hè? Daar zou je ook niks aan moeten doen trouwens, want het leidt tot niks. Nou, hoe dat ook zij, die stereotypen, die worden hier ook toegepast. Wat deze Corinthiërs gezien hebben, is dat de apostel Paulus geen fulltimer was, maar hij deed het in zijn vrije tijd, want voor de rest was hij tentenmaker. Er komt nog wat anders bij. Nou, van Paulus' kant uit bezien was het zo slecht nog niet. Want elke fariseer, elke orthodoxe jood zal ik maar zeggen, die moest weliswaar de wet bestuderen. En zou misschien, als het goed was, ver komen in de bestudering van de wet. En rabbi worden en weet ik het allemaal meer. Maar men zou als orthodoxe jood beginnen met één vak te leren. En het is heel normaal dat de joodse wetgeleerde of schriftgeleerde een vak geleerd had. En bij voorkeur ook daardoor aan de kost kwam. Ja, in onze cultuur is dat niet zo, hè? Want hier moet je leren opdat je juist geen vak zou hoeven uit te oefenen, dat is het ongeveer. En bij de Joden staat het om, je leert eerst een vak zodat je aan de kost kunt komen, daar is het vak ook voor. En als je wat leren wil, dat is niet om aan de kost te komen, maar het is om op zinnige wijze je leven en dus je denken inhoud te geven. Ik vind het persoonlijk een hele goede combinatie, meen ik. Nou goed. Laat ik het maar weer bij. De apostel brengt dus naar voren dat hij wel degelijk een apostel is, hoewel hij afwijkt van anderen in zijn gedrag. Uiteindelijk zegt hij zelfs dat hij meer een apostel geweest is dan welk van de anderen ook. En als u vraagt hoe komt dat, dan kun je nog altijd zeggen dat komt doordat hij juist een afwijkend gedrag had. En doordat hij een vak uitoefende. En doordat hij een vrouw meenam op zijn, of geen vrouw meenam op zijn zendingsreis. Sorry. Freudiaanse verspreking. Maar, hè? Nee, dat staat in 1 Korinthe 15, staat dat. Door de genade Gods ben ik wat ik ben, enzovoorts. En zijn genade aan mij is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Alsjeblieft. Hoe zou dat nou komen? Doordat hij inderdaad bepaalde keuze gemaakt had en bepaalde dingen deed en bepaalde dingen liet ter bevordering van zijn arbeid. En sommige van die dingen worden hier in 1 Korinthe 9 ook nadrukkelijk aangehaald. Maar zij hadden de kritiek op. Hij beantwoordde niet aan het stereotype beeld van een apostel. Toen zei de apostel: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? En hij was vrij. Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Want, en dit is de tekst waaruit men afleidt dat een apostel in de specifieke bijbelse betekenis van het woord door de Heere Jezus zelf gezonden zou moeten zijn. En dus een ontmoeting met de Heere Jezus zelf zou gehad moeten hebben. En de apostel zegt: zo was het in mijn geval ook. En kennelijk wordt het door niemand ontkend, zodat ik het hier als argument kan aanhalen. Begrijp je me goed? De gewone Griekse betekenis van apostel is die van zendeling. Ja, gezondene, zendeling dus. Maar de specifiek bijbelse betekenis ligt wat strakker. Men zou gezonden zijn, namelijk niet door God of door de geest, maar door Jezus zelf. Dat is een apostel. En Paulus zegt: nou, daar was ik wat laat bij, maar niettemin, het is wel gebeurd. En hier haalt hij dat argument aan. En het andere argument is: zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Dat is een bevestiging van dat zijn apostelschap dus inderdaad gewerkt heeft. Hij was door de Heer gezonden en hij kwam in Korinthe. En inderdaad, daar ontstond deze gemeente. En er kan dus niks mee mis zijn, hij was een apostel. En daarna zegt hij in vers 2, nou ja, misschien zien anderen mij niet als een apostel, maar als iemand mij zou moeten erkennen als apostel, zouden jullie dat moeten zijn, juist omdat jullie gemeente daar in Korinthe door mijn arbeid ontstaan is. Dat is vers 2. Zo ik voor anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het voor u, want het zegel mijns apostelschaps zijt gij lieden in de Heere. Die gemeente is namelijk zijn brief. Zijn aanbevelingsbrief. Wat zegt u? Uit 2 Korinthe 3 geloof ik, of 2 is het nog aan het eind geloof ik. Daar staat het. Daar ging het weer over hetzelfde. Hij zegt: behoeven wij soms brieven van aanbeveling? Hij zegt: jullie zijn mijn brief. Lees het maar, ja, zeg maar. Nou goed. Dus een bewijs van zijn bediening. En daarna zegt hij in vers 3, mijn verantwoording aan, dus gewoon mijn antwoord aan degene die navraag over mij doen, is deze. En dan zegt hij: hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Het zal duidelijk zijn dat dus eerst hoofdstuk 8 dan geschreven is, waarin de apostel uiteenzet op grond waarvan men die macht heeft. Als men die kennis heeft, namelijk die hij daar noemt, heeft men ook de macht om te eten en te drinken. En wat voor kritiek men ook op hem heeft, hij zegt: die macht heb ik. Dat kun je niet in twijfel trekken. Waarschijnlijk denken ze dat bijvoorbeeld. Nou, dan zal ik eens wat anders vertellen. Zachtjes, want anders hoort Peter het. Apostel Peter, Kefas, noemt Paulus hem nadrukkelijk. In het Aramees, maar het is hetzelfde als Petrus. Hè. Het blijkt namelijk dat Petrus, Kefas, inderdaad ook in deze gemeente in Korinthe gearbeid heeft. Dat wil zeggen, die gemeente is niet door hem ontstaan. Niettemin kwam hij wel langs en hij zal daar lezingen gegeven hebben, hoe zeggen ze zoiets? Hij zal daar gesproken hebben, enzovoorts. Maar van Petrus weten wij dat hij bij gelegenheid inderdaad nogal terughoudend was in wat hij wel at en wat hij niet at. Dat weten wij nou eenmaal, hè? Want dat staat op sommige plaatsen. Of dat op de situatie in Korinthe van toepassing was, weet ik niet. Maar je krijgt het vermoeden dat de apostel Petrus met name, want waarom wordt anders zijn naam hier genoemd? Hè? Juist die naam. Je krijgt dus het vermoeden dat Petrus heel netjes en tamelijk joods en geleefd en gegeten heeft daar dus in de eerste plaats. En vermoedelijk zich ook nadrukkelijk heeft onthouden van het vlees wat aan de afgoden geofferd was enzovoort. Terwijl Paulus dat kennelijk niet gedaan heeft. Het was een gemeente uit de heidenen, dus waarom zou hij? En daar ontstaat het verschil. En ook hier zal het misverstand bestaan hebben dat degene die zich beperkt, dat wil zeggen die bepaalde dingen nalaat, dat die sterk is. Maar het hoeft niet noodzakelijk, zoals we dat straks al gezien hebben. En het was zelfs andersom. En over de bijzondere positie van Petrus, relatie van Petrus tot deze gemeente in Korinthe, hebben we het al gehad naar aanleiding van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Dus daar zullen we het maar verder niet meer over hebben. Maar zijn positie, zijn relatie tot de Korinthiërs was toch van twijfelachtige aard. Dat is maar waar het om gaat. Maar hij zegt, hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Jazeker wel, heeft hij net uiteengezet. Vervolgens, hebben wij niet macht en dus recht om een vrouw, een zuster, om te leiden? Dat wil zeggen, mee te nemen op zijn zendingsreizen. Niet om de tuin te leiden, nee. Gewoon mee te nemen op reis, om een vrouw mee te nemen. Ja, als het een zuster is, het gaat uiteraard om een echtgenote. Als het een gelovig is, dan is daar natuurlijk sowieso niks tegen in te brengen. En er volgt uit, aan de ene kant, Paulus deed dat niet, want wij weten dat hij weduwnaar was. Daar hebben we het tenminste een paar weken geleden over gehad. En daar kom ik nou niet meer op terug. Maar er volgt ook uit dat de andere apostelen dat kennelijk wel deden en dat staat er ook. Ik ben altijd benieuwd hoe de Rooms-Katholieke traditie dat verklaart. Maar ik heb het nog nagezocht, ik weet het ook niet echt. Maar er staat, hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster namelijk, met ons om te leiden. Is toch leuk, men beweert dat Petrus de eerste paus was, maar die was getrouwd. Hè? En had zelfs een schoonmoeder. Want die komt nadrukkelijk in de Bijbel voor. Ik zei toch niks, als ik schoonmoeder zeg, hoef je niet te lachen. Nou goed. Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster, een gelovige dus, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen, er wordt niet eens een uitzondering gemaakt, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren, is ook aardig, want hij rekent ze misschien niet eens tot de apostelen, hè? De broeders des Heren. Waarna ik opnieuw vraag, hoe men dat binnen de Rooms-Katholieke traditie uitlegt, want dat weet ik ook niet, hè? Heel ingewikkeld verhaal, ik heb het nooit kunnen volgen, ik heb het wel geprobeerd, want hoe kom je af van die broeders des Heren? Want dan had Maria dus nog meer kinderen dan alleen de Heer Jezus. Nee, wordt niet erkend en men redeneert het ook weg. En als het over een Jacobus gaat, heeft men over Jacobus majeur en Jacobus mineur. Dat heb ik nagevraagd aan mijn muziekleraar. Maar die begreep er ook niks van.
Ja, er is nog één feestdag niet door, één zondag. Dat is
Maria onbevlekte.
Maria, die kan niet meer.
Nee, nee.
Ze is, altijd
macht. Ja. De eeuwige macht.
Die altijd macht.
Ja. En de onbevlekte ontvangenis en hoe het maar heet mag, ja. Nou ja. Volgens mij is dat een contradictio in terminis. Maar dat ga ik niet uitleggen. Hè? Goed. Vers 5 dan nog weer. De andere apostelen en de broeders des Heren, let op het meervoud. En Kefas, de broeders des Heren zijn, maar dat ga ik niet uitleggen, dat zijn Jacobus, de briefschrijver, en Judas, want het waren zonen van Jozef en Maria. En moeilijker is het niet, hè, beide. Of ze apostelen zijn, wij noemen ze meestal apostelen, of het terecht is, weet ik niet. Het zou kunnen, kan er niks tegen inbrengen, maar Paulus houdt ze hier ernaast. En dan gaat het in ieder geval om de andere apostelen, dat zijn dan de 12, om zo te zeggen, en de broeders des Heren. En speciaal wordt genoemd Kefas, die had hij al genoemd bij de andere apostelen, maar hij noemt hem hier apart, kennelijk omdat de man toch een of andere rol speelde in die gemeente. Maar daar heb ik eerder op gewezen. Goed. En daarna, of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Ik vind het altijd moeilijk met die twee ontkenningen. Geen macht om niet te werken, enzovoorts. De gedachte, want hoe je dat ook keert of wendt, de gedachte die later naar voren gebracht wordt, is dat Paulus inderdaad gewerkt heeft, in de zin van een vak uitgeoefend heeft in die gemeente, en daar gaat het kennelijk om. Hij deed het dus vrijwillig, dat kan ook. Hij had het ook niet hoeven doen en dat is wat hij uitgebreid uiteenzet. Hij werd kennelijk niet serieus genomen omdat hij geen fulltimer was en in zijn eigen onderhoud kon voorzien. Ik zeg altijd, hij werd niet serieus genomen als evangelist, want hij zond geen accept giro's rond. Ja, dat moet je ook niet al te serieus nemen. Het is niet als kritiek bedoeld, maar zo was het dan toch. Dat zijn ook van die stereotypen enzovoorts. En Paulus zegt, nou, dat vond ik toch niet nodig. Ik deed het liever op eigen kosten. Dat is een betere investering in het werk als zodanig en een betere investering in de toekomende eeuw. Voor hemzelf. En een goed voorbeeld. Nou. En dan zegt hij in vers 7... En dat is een algemene uitspraak die natuurlijk nog opgaat, maar die hij hier geeft ter verklaring van het feit dat hij inderdaad in zijn eigen onderhoud voorzag. Hij zegt, wie dient ooit in de krijg? Het valt niet op, maar dit is een van de keren waar de apostel toch wel met nadruk deze, of zijn werk beschouwt als een oorlog. Daar wordt weinig aan gedacht. Sommigen denken dat het er maar om gaat dat je hier en daar eens een lezing houdt of iets dergelijks. En dus eens vertelt hoe je erover denkt. Hè? Maar het is wel een beetje een onderschatting van waar het werkelijk om gaat. Het is oorlog. Wie dient ooit in de krijg op eigen soldij? Dat wil zeggen, de soldaat hoeft zijn eigen soldij niet te betalen. Ja, sommige.
Maar het was
toch
geen soldij?
Nee. Wat was jij? Nee, wij hadden 1,25.
Wij kregen niks, hè?
Nee, hè?
Dan krijgen
ze,
hè?
Ja. Nou ja.
Ja, nou, dus dat is wel weer de antwoord.
Ja. Ja, ik moet er ineens aan denken. Maar goed, laat me zitten. Ik moet erbij zeggen dat je daar pennywafels kreeg voor 7 cent, geloof ik. En de koffie was 12 cent. En dat was in 1965. Dus het valt nog wel mee. En we kregen 1,25 per dag. Dus iedereen kon elke dag als je wilde dronken worden. Zo was het. Hè? Maar dat even terzijde. Maar wie dient ooit in de... Let op dienen. Het is een dienst. In de oorlog. En wie dient op eigen beloning. Dat wil zeggen, wie zou zijn eigen kosten moeten betalen. Dat heb ik dus nagevraagd aan een zendeling. Die heeft mij verteld dat hij zijn eigen salaris moest meenemen. Dat bleek tamelijk algemeen te zijn. Zodat ook daar toch weer van alles krom zit, hè. Nooit gehoord? Ja, dat is waar. Dat is echt waar. Wat je doet als je zendeling wil worden. Het is stereotype. Hè? Wat je doet als je zendeling wil worden. Dan ga je naar een bijbelschool. Want ik praat vanuit de evangelische kant. Die ken ik het beste. Je gaat naar een bijbelschool, haalt een diploma. Solliciteert vervolgens bij een zendingsgenootschap. Die neem je aan of niet aan. Maar waar het gewoonlijk op neerkomt. Is dat je zelf moet zorgen dat je kosten betaald worden. En dat je een inkomsten hebt. Die moet je maar ergens anders zien te halen. Het is ongeveer hetzelfde als in de motorracerij. Als je goed genoeg bent mag je meeracen, maar je moet zelf zorgen dat je sponsors hebt. Dat is het ongeveer. En allebei is het levensgevaarlijk. Nou goed. En één ontvangt maar de prijs. Goed, nou, dat soort dingen meer. Laat me zitten. Maar zo gaat het dikwijls. Het is een groot misverstand. Zo hoort het niet. Zo kan het kennelijk wel, maar zo hoort het niet. En daar gaat het om. En men zou de dingen dus ook niet op die grond beoordelen. Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Eigenlijk zegt de apostel, en zeg ik maar weer heel gewoon, dat degene die de Heer dient, niet zelf die dingen moet rondsturen. Die accept giro's. Nou gebeurt dat meestal ook wel door anderen die dat dan overnemen. Want dan ziet het er iets minder onbijbels uit. En het is ook iets praktischer. Natuurlijk, dat is allemaal zo. Maar het gaat hier om het beginsel. Het beginsel is gewoon dat degene die de Heer dient, inderdaad geen of niet betrokken zou zijn in de zorg voor de financiën, voor de soldij, zal ik maar zeggen. Het staat hier, maar eerst spreekt de apostel nog over zichzelf. Op een andere plaats, dit is Timotheus, als ik me goed herinner. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Ja, 2 Timotheus 2 is dat. Daar zegt de apostel hetzelfde, maar hij geeft het door als beginsel en dus als traditie aan Timotheus. Timotheus 2 vers 2. Waar hij... 2 Timotheus 2, niet vers 2. 2 Timotheus 2 vers... Nou, vanaf vers 1 zet hij uiteen hoe het werk in elkaar zou steken. En wat zijn doelstelling zou zijn. En dan in vers 4 zegt hij: niemand die in de krijg dient. Het is dezelfde uitdrukking als uit 1 Korinthe. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Die zijn dus kennelijk ingewikkeld. De handelingen des leeftochts. De bevoorrading is dat ongeveer. Hoe heet dat? Intendant tegenwoordig? Toch? Zoiets, hè? Maar dat is waar het om gaat. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen en niet tot de handelingen des leeftochts, zal ik maar zeggen. Dat is de normale gang van zaken. En zo wordt het ook aan Timotheus gezegd. Neemt niet weg dat de apostel zelf in 1 Korinthe 9 zegt dat hij zelf voor zijn eigen onderhoud en de soldij, om zo te zeggen, gezorgd heeft in de dagen dat hij in Korinthe was. Maar er moet wel bijgezegd worden dat ik kennelijk ook in de gelegenheid was om dat te doen en die mogelijkheid had. Maar dat betekent niet dat dat ook inderdaad zo hoort of dat het zo zou moeten. Het was ook alleen hier in Korinthe zo en verder nergens. Maar het beginsel blijft dat hij, dat zegt hij ook met grote nadruk, dat hij hun tot last had kunnen zijn. Dat wil zeggen, hij had van hen wat kunnen eisen. Dat is een sterk woord, maar niettemin, dat is wel wat hij naar voren brengt. Want zegt hij, dat is leuk voor degenen die niet geloven dat er in het Oude Testament gemeentelijke waarheid staat. Dit is gemeentelijke waarheid over een as. En het gaat over de gemeente. Er staat namelijk in vers 9, want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende as niet muilbanden. En dat betekent dat de as die aan het dorsen is en dus over het koren loopt en het dorswagen trekt, want zo heet dat, gewoon van dat graan kan eten. En de wet zegt, gij zult een dorsende as niet muilbanden. Toen zei de apostel Paulus, sinds wanneer zorgt God voor de assen? Dan kun je zeggen, ja, het staat in de wet, het moet dus zo. Dan zeggen, ja, het staat in de wet, het moet dus zo. De as mag geen muilband om. Ja, maar dan eet hij het koren op. Nou ja, dat is dan jammer. He? Maar Paulus zegt, zorg God voor de assen. Hij zegt, nee, God zorgt niet voor de assen. Het is geschreven, ganselijk, vers 10, ganselijk, dat is geen uitzondering, om onzentwil. Dus 0% ter wille van de assen, maar 100% voor degene die de Heer dienen, staat er. Zij zouden namelijk leven van het werk wat zij doen. Wie appelen vaart, die appelen eet, heet dat in het Nederlands. Dat heb ik ooit eens geleerd toen ik nog kruidenier was. Zoals de meeste Nederlanders. Laat maar. Maar Paulus kent die uitdrukking niet en die zegt gewoon in vers 7, wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht. Of wie bijt een kudde en eet niet van de melk der kudde. Enzovoort. Dat is wie appelen vaart, die appelen eet. Dat is de gedachte. En als men de gemeente dient, zou men van de gemeente leven. Dat is gewoon. Dat is de normale gang van zaken. Dus er waren die de Korintiërs niet verstonden. En Paulus wilde geen eisen stellen en zorgde gewoon voor zijn eigen levensonderhoud. Dat is het dan.